De WK met hoofdletters. En met WK bedoel ik duidelijk wat anders. En ik heb het over de ultieme finale. En zeker met de teleurstelling van het wereldkampioenschap achter onze kiezen. Hoewel, de huldiging was niet minder, vond ik hoor. Wil ik het met jullie gaan hebben over de wederkomst. En een aantal, 2 weken geleden werd ik er al bij bepaald. En toen kwam er ook een profetie hier in de gemeente die erover ging. Dat ik dacht van, hé, daar moet ik toch aandacht aan gaan geven. En dus vind ik het wel leuk om het wereldkampioenschap WK met jullie eens een keer door te nemen. Het is een heel moeilijk onderwerp. En als je nou eens naar het wereldkampioenschap kijkt, waar ik het net al over had, is dat ze, ook al hebben verloren, toch een behoorlijke huldiging hebben gekregen. Ik kwam thuis en ik had de radio aan in de auto en toen hoorde ik dat Nederland zelf al aankwam en dat ze met een oranje F-16 begeleid werden in het vliegtuig. Ik zeg, Joke, moet je nou toch horen, joh. Je verliest die finale en je wordt nog door F-16's begeleid hier. Dat kan je nagaan hoe God ons gaat begeleiden als wij overwinnen, waar of niet. Ja, daar kan een F-16 niet tegenop, dat wordt nog veel mooier en de kleurtjes ook. Dus ik wil met jullie hier eens naar kijken. De wederkomst is voor mij altijd een heel moeilijk onderwerp. Dat heeft 2 redenen. De eerste is, ik ben opgevoed in een omgeving waar daar heel veel aandacht aan werd gegeven en misschien te veel. En waar dat ook ingevuld werd en waar dat gedurende de geschiedenis dus altijd bijgesteld moest worden. Dus ik krijg een afkeer tegen de invulling en die heb ik nog steeds en dat hou ik ook zo. De andere kant is, verwachting en kijken naar die toekomst is wel heel reëel. Mijn moeder zei het altijd, Henk, de Heer komt spoedig terug. En dan zei ze keer op keer, en er zat altijd iets in van, wees je wel bewust van je leven, wat je leidt. Want dat is wel een waarheid. En voor de meeste van ons, zeker postmoderne christenen, is het helemaal iets wat afstandelijk is en wat ver in de toekomst ligt en niet met het nu heeft te maken. Dus moeilijk om daarbij stil te staan. Mijn vader, die dacht, de Heer komt zeker terug in mijn generatie, dan wel in de generatie van mijn kinderen. Ik ben nu 61, dus zachtjes aan kan ik me afvragen van, en? Zal ik het nog meemaken? En die vraagstelling, dat wil ik maar gelijk even inkoppen, mensen, die is helemaal verkeerd. Daar moet je niet mee beginnen. Je kan het ook anders zeggen. Voor jou geldt in ieder geval dat het jouw laatste generatie is. Je krijgt geen tweede kans. Dus God vraagt van ons om in onze generatie te leven alsof die terugkomt. En hoe je dat dan doet, daar wil ik het vandaag een klein beetje over hebben. Wanneer die terugkomt, de juiste manier, daar wordt zoveel over gesproken. En ik hoop dat ik met jullie daar een klein beetje over na kan denken. Er is ook heel veel artistieke uiting aangegeven. Of dit plaatje het juiste is, weet ik niet. Maar je ziet altijd het witte paard waarop koning Jezus terugkomt. Dat staat zo in Openbaring omschreven. En hoe je dat ook maakt, het blijven visionaire plaatjes en dromen. En ik ben ervan overtuigd dat zo goed als dat de Messias kwam als een baby en niemand dat verwachtte, dat de Heer ook terugkomt op een manier die niemand verwacht. En dat betekent niet dat dit fout is. Het betekent alleen, maak daar geen abstract iets van zo zal het ongeveer gebeuren. Het zal anders zijn dan wat we allemaal denken. En toch een verrassing. Tijd om een stukje tekst te gaan lezen. Matteüs 24 vers 3 tot en met 7 en dan vers 36 tot en met 51. Een flink stukje tekst, maar het is best wel goed om naar te kijken. Op de Olijfberg ging hij zitten en met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, vroegen ze, vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? En aan welke tekenen, op welke teken kunnen wij uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? De vraag is of de discipelen toen dachten aan een wederkomst. Wel over het eind der tijden. Jezus antwoordde hun, pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere. En overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven. Dat alles is het begin van de weeën. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken. Ook de hemelse engelen en de zoon niet. Alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen tot die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van de twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de een worden meegenomen en de ander achtergelaten. Wees dus waakzaam. Daar komt hij. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel, als de Heer van het huis had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten jullie ook klaarstaan, want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Dan een laatste stukje. Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig is de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer komt. Ik verzeker jullie, hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt: mijn Heer blijft voorlopig nog weg. En die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal, op een slempen zet, dat is voor mij toch ook helemaal nieuwe taal zeg. Dan zal de Heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent. En hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem met het lot van huichelaars laten ondergaan. Daar zal hij met hen jammeren en knarsen tanden. Het is een hele zware tekst. Dit soort teksten zijn niet mijn lievelingsteksten. Ten meer omdat ik daar herinneringen aan heb die negatief zijn. Ik ben altijd met zulke soort dingen bedreigd als van: ben jij niet degene die achtergelaten wordt? Overigens leuk, de vraag is of degene die het goed doen achtergelaten worden of degene die slecht doen. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Daar is theologisch een leuk dispuut over op dit moment. Dus dat is ook wel grappig om het eens om te draaien. In mijn opvoeding werd dit soort teksten wel eens gebruikt om je tot bekering te brengen. Terwijl ik denk dat Jezus aan zijn discipelen, mensen die hem al kenden, juist uitleg geeft over van: hier moet je op letten en daar moet je op letten. Dus dat het in de positieve zin zit. En de negatieve beeldspraak, moet je voorzichtig mee zijn dat je daar niet mee gaat dreigen. Dus dat is ook niet de bedoeling die ik heb. Ik wil jullie een eerlijke vraag stellen. Gio en Bert van Marwijk hebben allebei een koninklijke onderscheiding gehad. Die zijn uitgereikt door Balkenende. En ze zijn bij de koningin op visite geweest, omdat ze tweede zijn geworden in de wereldkampioenschappen. En mijn vraag is: zou zo'n ontmoeting nou indruk op die mensen maken? Zou dat hun leven veranderen? Hoe ga je daarmee om? Ik denk, als je bij de koningin mag komen, dat het wel degelijk wel wat zegt. Zou het mijn leven veranderen? Maar wat anders is: zou het jouw leven veranderen als de Heer terugkomt? Of als je weet dat je bij de Heer op visite mag komen, of dat hij je komt halen, zoals we dan zeggen. Hoe zou jij je leven daarop instellen als je wist dat dat morgen ging gebeuren? Zou het mijn leven veranderen als ik wist dat Jezus terugkwam? Nou, voordat ik daar nou op doorga, wil ik een liedje laten horen van Johnny Cash, When the Man Comes Around. Kan dat, Wim? Hij begon met een Bijbeltekst, dus hij was wel goed bezig. Als je op Johnny Cash bij YouTube tikt en je gaat naar dit nummer toe, ik geloof geloof dat er wel 40 of 50 van die impressies staan, waarop mensen proberen met beelden iets weer te geven van waar het om gaat als de Heer terugkomt. De meeste die gebruiken alleen maar oorlogsbeelden. Dit is de enige die veel religieuze context had met wat andere beelden. En het houdt ons dus wel bezig. Want één ding kan ik je wel vertellen, hij komt terug. Dat staat vast als een huis. Een keer komt hij terug, dat kan vandaag zijn. Dat kan nu zijn, wat het dus niet was. Maar het kan vandaag zijn, het kan morgen zijn. En met die wederkomst komt gelijk een beetje een vraag naar voren. Hoe bereid je daar nou op voor? Hoe leef je naar die wederkomst? Op wat voor manier moet je dat doen? En binnen onze evangelische stromingen zijn er wel wat stromingen waar ik me niet mee identificeer, die daar heel veel nadruk op leggen. En het gevaar is dat je je daarvan afzet en dat je het van je afstoot en er niet aandacht aan geeft. Dus het is goed om te zeggen, als het waar is dat de Heer terugkomt, en dat is waar, hoe leef je daar dan naartoe? Wat moet je dan doen? Moet je daar heel druk over maken? Moet je in de boeken duiken en voor de tv kijken en zeggen, nou, het komt steeds dichterbij? Ik heb jarenlang bij Gideon gewerkt, uitgeverij. Daar hadden we ook een drukkerij. En boven die drukkerij, daar woonde een jongen uit Pakistan. Hij was een bekeerde moslim, Nadim Kazi. Hij woont in Gorkum. En Nadim die had de Heer ontmoet in een gezicht, zoals bij veel moslims. Hij was op zoek. En hij had Jezus ontmoet van, je moet mij hebben. Je bent naar mij op zoek. En is tot bekering gekomen, in Nederland gebleven, opgevangen bij Gideon. Dan mocht hij dan wat leren werken en dergelijke. Hij is drukker geworden. In ieder geval, die sliep daarboven. Ik denk dat dat zo illegaal als te neten was, maar dat is nu toch 15 jaar geleden, dus dat is verjaard. Hè? Maar in ieder geval, op een dag kwamen wij op ons werk en Nadim die kwam naar beneden en die begon te springen en te juichen en te dansen. Echt, ik heb iets gelezen, was helemaal vol. En dat was voor de eerste keer dat hij in de Bijbel las dat Jezus terugkomt. Hij zegt, Jezus komt terug. En hij was zo enthousiast, ik zie dat gezicht nog voor me. Terwijl wij, die er allemaal mee opgevoed zijn, zeggen, ja, Jezus komt hier, ja, natuurlijk, die komt terug. Hè? Dan kan je je voorstellen, iemand die voor het eerst hoort, die gered is, en hoort, maar mijn koning die voor mij gestorven is, komt ook terug. Wat voor indruk dat bij hem maakt. Zou het zijn leven veranderd hebben? Nou en of. Verandert het jouw leven? Ik geloof het ook. Maar een goede vraag is, hoe leef je nou wel naar die wederkomst en hoe leef je niet naar die wederkomst? Ik ga eerst drie dingen noemen hoe je het niet moet doen. En ik hoop dat je me daarin volgt. Je hoeft het niet met me eens te zijn, maar komt u maar. Hé, nou doet u het weer niet. Nu wel, oké. Je zult zeker niet willen reageren zoals de wereld reageert. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen totdat die kwam en iedereen wegnam. Zo zal het zijn als de mensenzoon komt. Je zal zeker niet nonchalant willen leven van, ik leef gewoon voor het goede. Er staat niet dat je niet mag genieten. Ik ben met Joke een paar dagen in Frankrijk geweest en ben ik zeer, zeer rijk behandeld door een aantal mensen. En we hebben flink gegeten en we hebben ook flink gedronken. Daar zit het probleem niet. Tuurlijk mag je genieten. Waar het om gaat is dat je leeft voor het genieten. Dat je leeft voor de mooie dingen van het leven. Dat je leeft voor je vakantie. Dat je leeft voor het plezier hebben. En dan zou je zeggen, dat zal toch wel meevallen. Ik ben ervan overtuigd dat de grootste afgod in het leven van onze westerse maatschappij is gewoon fun. We leven voor de fun. We leven voor lol. We leven voor het goed hebben. We leven voor het gemak. We leven voor, ik moet het naar mijn zin hebben. En alles wijst erop dat dat eigenlijk onze afgod is. We vinden het heel vervelend en eigenlijk eisen we ook dat een ziekenhuis iedere ziekte kan oplossen. Want dat verstoort onze fun. Dat verstoort ons gemak. We zijn zeer verontwaardigd als dingen niet doorgaan. Want iedereen moet ons dienen en ons gemak dienen. Dat is een grote afgod. En als je daarin meegaat, denk ik dat je het helemaal mist. Er zijn hogere waarden, hogere normen, waar zeker ook het lijden plekken heeft, waar we voor mogen leven. Dus je zult zeker niet willen reageren zoals de wereld, op een nonchalante manier, maar leven voor je eigen plezier. Je zult ook niet extreem religieus willen reageren. Ik heb het woord extreem religieus neergezet, om een beetje op de vlakte te blijven met wie ik daarmee bedoel en wat ik bedoel. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zal aanbreken of zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Als dat waar is, dat de engelen het niet weten en zelfs de Zoon het niet weet, dus Jezus weet het zelf niet. Waar haal je dan de energie en ook de, hoe moet ik dat zeggen, je eigen waarde vandaan, dat jij denkt dat je het wel kan ontdekken? Dat is toch een vorm van behoorlijke trots. Dus je zal zeker niet mee willen doen met van, oh, nou gebeurt dit en dat is die profetie. En als die profetie vervuld is, dan alleen nog die profetie en dan gaat het gebeuren. Je probeert iets in te vullen waarvan de Vader heeft gezegd, er is er maar eentje die dat bepaalt en dat ben ik. Henk, bedoel je ermee dat je daar helemaal niet naar mag kijken? Nee, dat bedoel ik helemaal niet. Je zult geruchten horen van oorlogen en volken zullen er helemaal opstaan. Er zullen steeds meer hongersnoden zijn. Grote natuurrampen zullen gebeuren. Het zijn allemaal voor ons herinneringen waaraan we zeggen van de Heer komt terug. Zo leefde mijn moeder. De Heer komt spoedig terug, dat zei ze vaak en dat is ook zo. Het is opmerkelijk dat er steeds meer natuurrampen plaatsvinden. Het is opmerkelijk dat er steeds meer oorlogen plaatsvinden. En voor ons christenen is dat alleen maar een bewijs dat we in de eindtijd leven. En verder hoef je dat niet in te vullen. Het gevaar ook van dat invullen is dat dat de focus van je religie wordt. Het wordt je stokpaardje. En ik wil jullie wat aanbevelen. Ik hoop dat in Church on the Way Jezus altijd het stokpaardje is. Met me eens? Dat zou ik een goed stokpaardje van onze kerk vinden. Ik ben er wel mee eens. Zie je het er ook mee eens? En niet de wederkomst, niet de juiste leer van dopen, niet de Heilige Geest en hoe je in tongen moet spreken. Jezus, daar draait het om. En dat is ons stokpaardje en er komt er vanzelf allerlei dingen bij. En de wederkomst is niet ons stokpaardje. We weten dat het gebeuren zal en we willen ons daar goed op voorbereiden. En hoe en wanneer? Ik weet het niet. De Vader weet het en dat is genoeg. Derde wat je wil, is ook niet misleid worden. Pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Bij misleiding denken wij meestal aan sectes, maar misleiding gaat verder. Misleiding kan ook in politieke ideologie zitten. Ons land staat onder extreme stress om voortdurend misleid te worden. Hoe je denkt over je buurman, hoe je denkt over moslims, hoe je denkt over oplossingen voor deze wereldeconomie. Ook daar zit misleiding. Geloof je in het koninkrijk of geloof je in dingen die de mensen zelf doen? En onze keuze op politiek vlak heeft mij wel doen nadenken van, oeps, als ik de uitslag van de verkiezingen zie, durf ik wel te zeggen van, zou het kunnen zijn dat ook veel christenen zich laten misleiden? Als ik naar de uitslag kijk, en die discussie kan je aangaan, dat is wel een leuke discussie, is niet iets van waarheid of niet waarheid, het is meer een vraag die ik stel. Je kunt misleid worden. De islam is één grote misleiding, omdat er een profeet gezegd heeft, ik ben meer dan Jezus. En mensen geloven erin. En onze taak is die misleiding weg te nemen en ze niet te bestrijden. En er zijn heel veel sektes waarin de sekteleer de plek van Jezus inneemt. Iedere kerk staat altijd bloot aan zulke soort verleiding. Je kan zelfs andere dingen die dichterbij zitten zo hoog plaatsen dat je Jezus niet meer ziet. Wat ik al eerder zei. En je kan zo bezig zijn met de wederkomst en altijd maar daarop gefocust zijn dat je zelfs Jezus niet meer ziet. Dan ben je ook met misleiding bezig. Misleiding is heel subtiel, komt heel stiekempjes binnen. En jij en ik hebben het voortdurend nodig om voortdurend weer bij de basiswaarheid terug te komen en altijd weer bij Jezus terug te komen. Velen zullen mijn naam gebruiken. We weten het ook, in het oordeel komen er ook mensen voor de troon van God die zeggen, Heer, we hebben in uw naam demonen uitgeworpen. En Jezus zal zeggen, ik heb je niet gekend. Dat is toch wel extreem, of niet? Moet je je voorstellen. Ik heb je niet gekend, betekent altijd de wedervraag, ken je hem? Dus waar zit de kracht van jouw leven? Zit dat in je relatie met Jezus of zit dat in dingen die je weet en dingen die je doet? Of pas op dat je niet misleid wordt. Dat zijn de drie dingen. Dus reageer niet als de wereld door maar door te gaan met je leven en leven voor je eigen goedwil en leven voor je eigen geluk. Word ook niet extreem religieus dat je overal tekenen ziet en dat je voortdurend voor de televisie ziet en niet meer met de wereld bezig bent, maar alleen maar bent aan het kijken van, oh, nou komt de Heer terug. En pas op dat je niet misleid wordt en hoef je niet zo bang voor te zijn door gewoon dicht bij Jezus te blijven. Het draait om onze Heer. Hoe leef je dan wel naar de wederkomst? En ik heb er vier, hoewel vier omdat het eentje meer is dan die drie niet. En het dus wat positiever door moet slaan. En die vind je allemaal in de teksten. De eerste is levende aanwezigheid van Jezus. We hebben al eerder gezegd, Jezus, daar draait het om. Dus daar moet je ook beginnen. Pas op dat niemand jullie misleidt, want er zullen velen komen die mijn naam zullen gebruiken en zeggen, ik ben de Messias, en ze zullen veel mensen misleiden. Ik heb neergezet, leven in de aanwezigheid met Jezus, of van Jezus. Ik vermijd het woord aanbidding, en met opzet. Maar dit is wel aanbidding. Als ik neer zou zeggen, leven van aanbidding, dan zijn er te veel mensen die dat direct koppelen aan het zingen van liedjes op zondagochtend. Of het thuis zingen van mooie aanbiddingsliederen. Maar dat is geen aanbidding. Aanbidding is dat je komt in de aanwezigheid van God. Dagelijks. Door de vervulling met de Heilige Geest en door de uitstorting van de Geest op de Pinksterdag, is het mogelijk voor jou en voor mij om dagelijks in de aanwezigheid van Jezus te leven. En dat is geen gevoel, dat is veel meer een bewustzijn en een zeker weten. We hebben vanmorgen een profetie gehoord. Soms kunnen er donkere wolken in je leven zijn, maar toch is hij er. En daarop bouwen en niet kijken op de omstandigheden, maar te zeggen, Jezus, u bent in mijn leven. En dat is een zekerheid en die staat vast. En daar hou ik me aan vast, hoe ik me ook voel. Dat is leven in aanwezigheid van God. Op elk moment van mijn leven, in voor- en tegenspoed, wil ik u aanbidden, hebben we gezongen. En aanbidding, wanneer aanbidding alleen maar wordt, wanneer het ook fijn voelt, zit je dicht bij misleiding. Dus leef in de aanwezigheid met Jezus. Leef iedere dag met de Heer. Vroeger, zoals ik opgevoed werd, hield dat in, je moet je stille tijd houden. Dat heb ik ook afgeschaft. Ik hou 24 uur per dag stille tijd. Dan hoef ik me nooit zorgen te maken of ik het te kort of te lang doe. Ik doe het precies goed. Ik wil 24 uur per dag beschikbaar zijn voor de Heer. En daar zitten momenten in dat je Bijbel leest. Er zitten momenten in dat je bidt. Er zitten momenten in dat je met hem praat. Er zitten momenten in dat je met hem onderhandelt. Er zitten momenten in dat je met hem vecht. Er zitten momenten in dat je denkt van bekijk het maar. En er zitten momenten in welkom. Net zo goed als onze kinderen, als je kleine kinderen hebt, die leven altijd in de aanwezigheid van mama. En een van de meest moeilijke dingen voor een klein kind is als mama voor het eerst de kamer uitgaat en je laat je kind alleen. En dat je bijvoorbeeld vertelt, mama is even boven en mama komt weer terug. Dan weet je als moeder, als je dat de eerste keer doet, dat dat een test wordt. Want dan moet zo'n kind, ondanks dat ze jou niet ziet of hij jou niet ziet, toch vertrouwen dat je er bent. Nou, als dat goed gaat, is dat voor een kind een hele mooie les zoals we ook met God omgaan. En zo moet je jezelf ook zien. Dus leven in de aanwezigheid met Jezus betekent voor ons leven in een aanbiddingshouding. Als jij dicht bij Jezus leeft, heb je ook de bescherming dat je niet oppervlakkig gaat leven. Als jij dicht in de aanwezigheid van Jezus leeft, heb je ook de bescherming dat je niet misleid wordt en dat je niet met die extreme dingen meegaat. Want dan zit je zekerheid niet in de dingen die je weet. Ook niet in wanneer de Heer komt, maar in het feit dat hij al bij je is. Amen. Tweede, leef waakzaam. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Die tekst wordt heel vaak gebruikt om nu juist tegen ons te zeggen, ja, maar je moet waakzaam zijn. Dus je moet de tekenen van de tijd kennen en je moet weten wanneer die tekenen dus in vervulling gaan. En vaak wordt waakzaam uitgelegd als van dat je voor de televisie ziet en ieder nieuw oorlog, ieder nieuw dingetje weer gebruikt van, oh, zie je wel, nu gaat het gebeuren. Ik heb al eerder gezegd, weet je wel, als je die kant opgaat, zou je voortdurend je theologie moeten aanpassen. Ik ben opgegroeid als klein kind dat de Rooms-Katholieke Kerk de antichrist was. Want Rome was op 7 heuvels gebouwd en nog wat, Jeruzalem overigens ook. Ik heb gehoord dat de EEG, toen dat nog zo heette, de antichrist was. Want die had evenveel kop als het monster in Openbaring. Inmiddels hebben we veel meer lidstaten, dus dat geldt niet meer op. Ik heb gehoord dat Rusland de antichrist was. Ik heb gehoord dat Saddam Hussein de antichrist was. En zo zullen nog rijtjes komen. Weet je? Totaal niet interessant. Als het nodig is dat de Heer wil dat we dat weten, had hij het heus wel wat duidelijker in de Bijbel gezet. Het is een mystiek iets, het is een allegorie. En zo goed als in dat filmpje van Johnny Cash een hoop dingen is, ja, wat moet je ermee? Zo is dit ook. Het zal wel komen. En het zal anders zijn dan jij en ik denken, maar als je hart dicht bij Jezus is en je bent hem toegewijd, zou je het herkennen. Overigens, iedereen zal dan herkennen wie Jezus is. Waakzaam zijn heeft dus niets met die dingen te maken, maar met wat anders. En dus is het goed om te kijken naar wat de Bijbel zegt over waakzaam zijn. Spreuken 4, vers 23 zegt, van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Dus als Jezus praat over waakzaamheid, zal hij toch zeker gefundeerd hebben op het Oude Testament. En dat betekent voor mij dit. Waar ben ik nou waakzaam over? Ik vind dat je moet waken over je liefde naar de Heer. Dat moet je kostbaar achten. Jezus, houdt nog steeds evenveel van u als gisteren? Of is mijn liefde naar u aan het verflauwen? Neem ik het zo nou niet meer? Dat is een goede vraag. En daar keer op keer weer terug te komen bij het avondmaal te zeggen, Heer, opnieuw, ik wijd me toe aan u. Onze liefde gaat op en neer. Daar kan je niks aan doen. In tijden dat je donkere wolken boven je leven hebt hangen, dan is het niet zo van halleluja, loop je te springen. Dat is ontkenning. Dan is het wat moeilijker. Maar dan nog kan je zeggen, ik weet dat u er bent. En ik weet dat u van me houdt. En ik weet dat ik met u mag leven. En ik weet dat er een beter einde komt dan wat ik nu zie. In alles mag ik weten dat ik van u hou en dat u van mij houdt. Het tweede waarover je moet waken is waken over je eigen hart. Dus waken over jezelf. Integer zijn naar jezelf. Ben je nog eerlijk met jezelf? Dat is het meest moeilijke wat er is. Van jezelf houden. Een hoop mensen houden niet van zichzelf. En dat is vreemd. Want als God heel veel van je houdt, waarom zou jij dan niet heel veel van je houden? Ja, maar ik doe een hoop verkeerde dingen. Nou, kap daar dan mee. Ja, dat is zo moeilijk. Oké, laat je dan bevrijden. Ga de weg met de Heer. Henk, ben jij dan al perfect? Nee, verre van dat. Ik heb ook nog steeds mijn slechte dingen. En als je die wil weten, moet je ze aan Joke maar vragen. Die zal ze beter weten dan ik. Maar ik ben er wel, denk ik, op aanspreekbaar. Moet niet iedere dag gebeuren, want dat vind ik niet leuk. Maar het is wel een proces waarin ik zie. En van jezelf houden betekent dat je onder ogen wil zien wie jezelf bent. En in het licht zien wij het licht van de Heer. En in het licht van de Heer mogen jij en ik genezen. Met me eens? En het is toch een eerlijke vraag. Als jij iets hebt in je leven waar je altijd tegenaan botst, wat keer op keer terugkomt, koester je dat nu of durf je ook te zeggen, ik wil daar eens een keer vanaf. En daarboven gaan staan. Daaruit groeien. Dan hou je veel van jezelf. Want je bent te kostbaar om daar te blijven hangen. Maar net hoe je er naar kijkt. Pak je hem of pak je hem niet? Dus ik heb het over echte liefde. God houdt zo vreselijk veel van jou dat hij zijn leven voor jou overgehad heeft. Waarom zou jij dan minder waardig over jezelf denken? En dat je dan wat probleempjes hebt, die hebben we allemaal, maar probeer die in het licht van de Heer op te lossen. Derde is, en Dat is natuurlijk een inkoppertje. Maak over je liefde naar je medemens. Je gezin, de gemeente, de wereld. Dat is volgens mij de volgorde. Matteüs 22, vers 37 tot 40 zegt... Jezus antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede, en daaraan gelijk is, heb uw naast lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Oude vertaling die zegt, aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de geboden. Het leven is echt niet zo moeilijk. Het is echt niet zo moeilijk. Als jij zorgt dat je dicht bij Jezus leeft, dat je God lief hebt boven alles, dat je zorgt dat dat warm blijft. Als je een goed beeld van jezelf vasthoudt en weet dat jij geliefd bent en een kind van God bent. En dat je dus ook in die liefde naar jezelf mag kijken. En als je dan je leven inzet voor je medemens, beginnend bij je gezin, voor de gemeente en voor de wereld om ons heen die we proberen te bereiken, dan doe je het goed. Dat je daarin faalt, ben ik helemaal met je eens. Maar dan mag je opstaan en weer verder gaan. Je wijst in ieder geval met je neus de goede kant op. Je bent wel op weg. En dat leven is een struikelend leven. Maar het is niet zo moeilijk. Weet je wat het moeilijk maakt? Is wanneer je de wet en de profeten boven die twee wetten zet. Dan moet je eerst dit en dan moet je dat en dan moet je zus en dan moet je zo. En een christen mag niet dit en een christen mag niet dat. Eens? En leg elkaar dan die wet ook niet op, dan elkaar lief te hebben. Als ik Joke lief heb, heb ik geen wetten nodig in mijn relatie met haar. Eens? Dan doe je dingen vanzelf. Sommige dingen niet, die leer je nooit, maar dat heeft met opvoeding te maken. En die koesteren we denk ik ook wel eens. Oké. Derde. Leef dienstbaar. Jezus zegt op een gegeven moment, wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer hij komt, wanneer zijn Heer komt. De kans is groot dat die vertaling... uitgelegd moet worden dat er zullen er twee zijn en de een doet, samen doen ze dit. En de een zal worden opgenomen, staat in de oude vertaling, en de ander zal achterblijven. Die tekst is altijd in verband gebracht met de opname van de Heer. Terwijl de tekst staat in de context dat de Heer terugkomt. En dan zullen wij hem ook wel ontmoeten. Een theoloog op de Pinksterconferentie, dit voorjaar waar ik was, die vertelde van er is meer aanleiding om te zeggen dat degene die achterblijft de goede is. En dat die anderen zullen worden weggenomen. Jou hebben we niet meer nodig. Nou, dat is een leuke insteek. Dus wie mag blijven? Dat zijn de mensen die dienstbaar zijn, die gewoon bezig zijn met datgene waar de Heer ze voor heeft aangesteld. Namelijk om andere mensen eten te geven. Om bezig te zijn met de uitbreiding van het koninkrijk. Wees dienstbaar. Doe gewoon goed wat goed is. En doe wat de Heer ons opdraagt. Dan loop je de kans dat je mag blijven. Maar dat is weer zo'n dreigement. Dat mag helemaal niet. Ik heb hier opgeschreven. In de hemel beloont God je vruchtbaarheid niet. Als wij vruchtbaar zijn als kerk. En wie kan dat meten? Dan is dat de verdiensten van de Heer en de kracht van zijn woord in ons leven, waar of niet. Als jij en ik gezegend worden, is dat Gods deel. Met mij eens, is nooit ons deel. Dus wat kan God nu belonen als alle zegen van hem komt? Als je trouw blijven. Trouw in de dingen die de Heer zegt. Als ik dat lees, dan denk ik, oké. Nog 10 jaar Church on the Way, Heer, prima. Want ik wil iemand zijn die trouw is. In mijn relaties, in mijn relatie naar de Heer, in mijn gemeente. En natuurlijk, daar ga ik ook struikelend doorheen. Maar het is wel iets wat ik nastreef. Trouw zijn. Hij beloont onze trouw. Als je de Heer verwacht, dan wil je ook trouw zijn in datgene waar hij je naartoe roept. Dat is vrij simpel. Er was een meisje die woonde thuis bij de ouders. En zoals iedere jonge meid, weinig zin om mama te helpen, weinig zin om ook wat in het huishouden te doen. Totdat ze verkering kreeg. En toen ze verkering kreeg en de vriend voor het eerst bij haar thuis zou komen, ging ze 's morgens ineens stofzuigen. Ineens moest het huis er netjes uitzien. Want haar vriend kwam. Even terug naar onze dienstbaarheid in de kerk. En onze dienstbaarheid in het werk van de Heer. Soms zijn we dienstbaar omdat het mot. Of omdat je op het rooster staat. Soms ben je dienstbaar omdat die buren nou eenmaal toch naast je wonen. Soms halen we de focus ineens weg. En vergeten we, nee, ik ben dienstbaar omdat ik in die dingen ook de wederkomst van de Heer zie. Ik zie daar de vervulling van het koninkrijk in. Ik ben er omdat ik trouw wil zijn. Dat wil nog steeds niet zeggen dat je staat te dansen en te springen omdat je op de rooster staat of omdat de buren weer wat vragen. Maar je doet het omdat het goed is. Omdat je daarin trouw wil zijn. En daar zit een enorme beloning in. Van de week heb ik weer een akkefietje gehad. Iets gedaan wat goed is. Waarvan Joke zei, leuk dat je dat gedaan hebt. Joke gaf me een compliment. Dat heeft me wat uurtjes gekost. Gewoon ten dienste van een ander. En dat voelde ontzettend goed. Complimentje van mijn vrouw. En dan ook weten we, en de Heer vindt dit ook goed. Het zijn van die dingen die niemand ziet. Die alleen God ziet. Waarvan je zeker weet van, God beloont het. Omdat je daarin ook je trouw en je dienstbaarheid laat zien. Gelukkig is de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn Heer terugkomt. En de laatste. Leef voorbereid. Iemand die voorbereid is, die verwacht iets. Het Nederlands elftal is heel ver gekomen. De echte kenners, die zullen met me eens zijn, zo geweldig voetbal speelden ze nou ook weer niet. Absoluut niet. Deels heb je dan mazzel. Maar een van de krachten van het elftal was, ze waren gefocust. Daar is ontzettend veel aandacht aan besteed. Daar zijn de mensen in de staf op geselecteerd om zo'n groep in 3-4 weken tijd te begeleiden met maar één ding. We gaan naar die finale. Dat verveling niet toeslaat. Dat er geen ruzies uitbreken. Alles wordt getemperd. Alles wordt binnen zijn huis gehouden. En voortdurend ook de media-aandacht en noem maar op in een positief daglicht te zetten. We gaan ervoor, we gaan ervoor, we gaan ervoor. Dat noemen ze focussen. Twee mensen zijn daar bijzonder voor aangesteld. Dat was Frank de Boer en Philippe Cocu. Die hadden maar één taak. Dat is voortdurend die focus vasthouden. Die focus vasthouden. Daar moeten we naartoe. Daar moeten we naartoe. En daar kan je een hoop van leren, want je komt dan een verrekte end. Met een elftal dat niet zo geweldig goed was, kom je toch tot de finale. En met een beetje mazzel win je zelfs. Met me eens? Omdat hun focus was, daar gaan we naartoe. En als je daar van plan bent naartoe te gaan, kom je een heel end. Dat betekent voor ons ook. Je moet gefocust leven in dit leven. Als je focus is op het nieuwe huis, op je toekomst, van wat we dan gaan doen en dan gaan doen. Dat zijn dingen waar we allemaal mee bezig zijn en die op zich niet verkeerd zijn. Maar heb je ook iets overstijgends? Mijn leven staat in het teken van het koninkrijk en mijn focus is op, ik wil dat de wederkomst van Jezus Christus eerder plaatsvindt dan wat er anders zou plaatsvinden. Henk, wat zeg je nou? De Bijbel leert heel duidelijk dat als je je leven instelt voor het koninkrijk van God en de uitbreiding van het koninkrijk van God, dat de wederkomst van Jezus Christus dichterbij komt. Als jij en ik mensen tot de Heer leiden, wat we doen, als we het licht van Jezus laten schijnen en de wereld wordt bereikt, op een dag zal de Heer terugkomen. Wanneer de Vader zegt en nu is iedereen bereikt, nu heeft iedereen het gehoord en nu is de tijd vol. Wij kunnen dus de komst van Jezus bespoedigen door het licht van Jezus Christus te laten schijnen in je leven. Dan ben je daar actief mee bezig. Ja, maar ik zie geen vrucht. Ja, dat heeft er niks mee te maken. De enige die vrucht kan zien is de Vader. En de enige die ook kan zeggen, en nu is het genoeg, is de Vader. Maar als wij zorgen dat er meer licht is, zegt hij eerder, het is genoeg. Is toch simpel? Dus leef gefocust. Weet dat je leven ten dienste staat van het Koninkrijk van God. En dat je binnen die context van daar is mijn focus op. Mag je genieten van het leven. Mag je lekker op vakantie gaan. Mag je genieten van je kinderen en je kleinkinderen. Dat wordt niet weggenomen. Juist daarin ligt de grote zegen. Mag je ook genieten van je buren. En mag je ze ook nog bereiken met de Heer, waar of niet. Ik leef gefocust. En mijn vraag aan jullie is, leef je dat ook? Ik wil afsluiten. Leef in de aanwezigheid van de Heer, leef waakzaam, leef dienstbaar, leef voorbereid, gefocust. En dan verzeker ik jullie, hem, hij, de Vader, zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Dat is nogal wat. En ik wil dat je daar even bij stilstaat. Die wereldbeker, dat is een mooi ding. Een paar van die Nederlandse elftalspelers, die mochten er alleen maar langs lopen. Die keken ernaar. En, ja, die hebben we dus niet. Maar stel dat je hem wel hebt. Dan wordt hij in een kast gezet en dan mag je naar kijken. Die hebben wij gewonnen. Is dat nou echt het? Die cup met die grote oren hebben we in 1970 toch een keertje op de Euromast gezet, weet je wel. Maar ja, leuke herinnering. Wat voor beloning gaat God ons geven als je trouw bent tot de wederkomst? Dan zegt de Vader, ik zal je alles geven wat hij bezit. Dat is nogal wat, hè? Dan wil ik dat je even nadenkt over het heelal, dat nog steeds uitdijt. Volgens mij is dat het bezit van de Vader. En er zijn op dit moment meer dan 260 biljoen sterrenstelsels die de mensen hebben kunnen ontdekken. Ik kan er niet bij. Ik weet wel één ding, als God dat tot zijn bezit heeft, is het prijsje wat ik krijg toch wel wat mooier dan die wereldbeker, waar of niet? Ik hoef me geen zorgen te maken dat ik te weinig krijg of dat niet goed is. Leef je daar dan voor? Nee, want ik weet niet eens wat ik bij me voor moet stellen. Eén ding weet ik wel. Als de Heer terugkomt, dan wil ik dat hij tegen mij zegt, wel gedaan, gij goede en trouwe knecht. En dan mag ik binnengaan in dat koninkrijk van hem, zonder dat er oorlog is, zonder dat er tranen zijn. En dan mogen we gaan regeren met hem, wat dat ook inhoudt. En tot die dag wil ik iemand zijn die trouw is en wil leven in de verwachting van de wederkomst. Doe je met me mee? We afsluiten met gebed. Laten we een moment stil zijn. Heer Jezus, er komt een dag dat u terugkomt. U bent gekomen als een baby. Dat was uw eerste komst die niemand zo gedacht had. U kwam kwetsbaar. Heer, straks komt er een moment, dan komt u terug. Als koning, als heerser. Heer, de vijandschap die beelden oproepen. Heer, die is niet naar ons gericht, maar alles wat satanisch is en alles wat demonisch is. U zult dan een eind maken aan alle ongerechtigheid. U zult een eind maken aan alle oorlogen. U zult een eind maken aan alle honger. U zult een eind maken aan alle verspilling. Van energie, van deze aarde. Heer, alles wat negatief is, zult u aanpakken. Heer, ik heb persoonlijk het vermoeden dat u ons daar zelfs bij gebruikt. Nu al. Maar dan nog veel meer. Heer, en we willen mensen zijn die klaar zijn om u te ontmoeten. Door dagelijks met u te leven. Waakzaam te zijn over hoe we leven. Heer, dienstbaar te zijn. En onze focus in het leven op u te richten. Heren, dan weten we dat als u komt, dat het goed is. En dat we u direct zullen herkennen. En we weten ook, Heer, dat het een enorme verrassing zal zijn. Want het zal toch weer heel anders zijn dan wat wij denken. Maar één ding weten we zeker. Als uw koninkrijk dan werkelijk aanbreekt, Zal er geen traan meer zijn, geen leed meer zijn. Zal het alleen maar vreugde zijn en goedheid bij u. En tot die dag, Heer, willen wij werken aan uw koninkrijk en uw komst bespoedigen. Laat dat de dienst zijn die wij mogen doen met elkaar. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.